In Genesis 14 zijn wij bij een episode uit de geschiedenis van Abraham die leidt tot een merkwaardige ontmoeting met een figuur die, waarvan gezegd kan worden heden verschenen en verdwenen, want we horen nooit meer wat over die man. Behalve dan dat zijn naam nog in het Oude Testament, althans nog één keer genoemd wordt in Psalm 110. Maar voor wat het Oude Testament betreft heb je het dan wel gehad. Dat was die man die kwam als mosterd na de maaltijd, bij wijze van spreken. En, maar het was andersom, hij bracht de maaltijd. En dat was Melchizedek. Wie dat dan maar geweest mogen zijn. Maar eerst hebben wij van doen met een tamelijk uitgebreid verhaal. Zo uitgebreid dat het wel waar moet zijn. Ik bedoel, met zoveel details waar we dikwijls helemaal niks mee aan weten te vangen, overigens. Waarbij opgesomd wordt enige koningen. Nogal wat bij elkaar. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar het waren er nogal wat. Want Genesis 14 opent met het geschieden in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der Goyim. De koning van Goyim, vertaald met koning der volken, berust op een misverstand, denk ik. Want die andere namen zijn ook niet vertaald, dus je had deze ook niet mogen vertalen eigenlijk. De koning van Goyim. Maar wij weten eigenlijk nauwelijks waar Siniar ligt. En Elassar is nog moeilijker. En Elam, nou ja. En Goyim, daar hebben we geen idee van. Sowieso niet. Niet dat we het niet echt weten. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat we het eigenlijk pas weten waar dat was en wie dat waren, sinds we die vele duizenden kleitabletten boven de grond gekregen hebben. En daarop komen de namen voor. En dat is toch wel aardig, zodat ik nou met een beetje zekerheid kan zeggen, je bent in ieder geval in Mesopotamië. En Mesopotamië, in de breedste betekenis van de term, is dat land waaruit Abraham afkomstig was en de hele familie uit Ur der Chaldeeën, zei het dan dat dat wel erg zuidelijk ligt in Mesopotamië, maar niet tenminste het zo. En die anderen die zijn allemaal wat verder naar het noorden. Elam komt, dat is oostelijk van de Tigris, dat is Perzië eigenlijk. Nou ja, een stukje ervan, van het latere Perzië, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Want ik heb toch niet meer de tijd om het allemaal uit te leggen, hoe dat historisch dan in elkaar zit. Maar dat u vooral niet een te lage dunk hebt van deze koningen hier. Ik weet wel dat ze verslagen worden door Abraham, dat weet u ook, hè, want ik doe net of u dat allemaal weet, die geschiedenis. Al die koningen die trekken immers op, want dat staat hier, naar het gebied waar Abraham en Lot wonen enzovoorts. En ze nemen Sodom in en wat nog meer allemaal, want het wordt allemaal genoemd, hè, die steden enzovoorts. En daarna verdwijnen ze weer en dan trekt Abraham, die ervan hoort, trekt ze achterna. Helemaal tot, waar het maar was, tot Damascus. Met een groepje mannen van maar 319 man, want het staat in, 318 in mannen in vers 14 is dat. Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, want de inwoners van Sodom waren meegevoerd door deze koningen. En zo wapende hij zijn onderwezenen, dat wil zeggen degenen die onderwezen waren in de krijgstucht, om zo te zeggen, de ingeborenen in zijn huis en nog een paar anderen ook trouwens, zoals blijkt uit vers 24, maar dat doet er nou niet zoveel toe. En het waren totaal 318 man en hij jaagde hen na tot Dan toe. Dat is niet eens dan zoals wij dat kennen, hoe heet dat, Laïs of zoiets, niet eens in het noorden van wat Israël is. Bovendien Dan was een achterkleinzoon van Abraham, dus dat gaat toch iets moeilijk worden. Maar het is een plaats in Syrië en zelfs verder tot Damascus aan toe, tot Hoba. Men heeft later uitgevonden dat het hooguit een paar mijl buiten Damascus ligt. Dat is vers 15. En omdat Abraham dat doet met maar 318 man, heeft men het verhaal gebagatelliseerd. We zijn geneigd te denken, oh ja, een paar van die kleine legertjes van enige tientallen mannen, of misschien hooguit enige honderden. Maar dat is dan toch een misverstand, want dit waren de legers, de verzamelde legers uit Mesopotamië. En dat was van als het grote rijk. Dat was het rijk waarvan dat geregeerd werd door Sargon. Uit de familie, de voorvaderen dus van Abraham. Uit die koninklijke familie. En die Sargon had in de tijd dat hele gebied aan zich onderworpen tot in de tegenwoordige Turkije, zeg maar Klein-Azië aan toe. Alleen dat rijk is natuurlijk, zoals alle rijken, weer eens uit elkaar gevallen en verdeeld geworden in meerdere koninkrijken. En in deze dagen, zover wij weten, was het toch weer een soort federatie van koninkrijken, losse koninkrijken, die dan toch met elkaar een verbond hadden gesloten enzovoort. En wij kennen daar ook de koning van. De naam buiten de Bijbel is Hammurabi. Ook Amurabi, als je het Grieks gaat. Hammurapi trouwens. En dan heb je nog Hammurabi, afhankelijk van hoe men het translitereert uit de verschillende talen en alfabetten of wat er voor door moest gaan. Dus het is wat lastig, maar Amrafel, en ik zal het niet met de details bezighouden, Amrafel is de eerste naam die genoemd wordt. Het geschied in de dagen van Amrafel, maar Amrafel is gewoon Hammurabi, die beroemd is vanwege de cultuur in zijn rijk en van de rechtvaardige wetten die hij heeft uitgevaardigd enzovoorts. Die figuur was dat, dus we hebben niet maar te maken met een plaatselijk burgemeester van een stad die dan in de Bijbel wordt aangeduid als koning, maar wis en waarachtig hebben we van doen met grote rijken. Waarvan gezegd wordt, althans er wordt gezegd over deze koningen, vier bij elkaar, dat zij krijg voerden, vers 2, met Bera de koning van Sodom en met Birsa de koning van Gomorra, met Sinab de koning van Adama en Semeber koning van Zebuwim, en dan had je ook nog de koning van Bela, dat wil zeggen wat later Zoar genoemd wordt. En daar staat, deze allen voegden zich samen in het dal Siddim. Dat is nu geen dal meer, het staat nu vol water. Een beetje zoutwater, als je het mij vraagt. Want het is de Dode Zee, staat er ook achter, de Zoutzee. Alleen, die was er in die dagen nog niet, want die ontstond pas bij de verwoesting van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, Zoar. Weet u nog? En dat is pas in hoofdstuk 19. Dus zover was het niet, maar die locatie was dat. Hè? En daarvan staat, 12 jaren hadden zij Kedor Laomer gediend. Dat is een van die koningen die in vers 1 genoemd worden. Die koning heeft blijkbaar ook de leiding over het hele stel. Kedor Laomer, de koning van Elam. Kortom, dit gebied daar waar Abraham woonde was dus op een of andere wijze onderworpen aan, dan wel schatplichtig aan Kedor Laomer en zijn bondgenoten, om zo te zeggen. Maar dat was gedurende 12 jaar, want in het 13e jaar ging het allemaal anders. Dat heb je onder de 13 trouwens altijd. Als het een keer 13e wordt, dan gaat het mis. Of althans anders, daar hebben wij het ongeluksgetal nog aan te danken overigens, aan dat verschijnsel. Maar ook die laat ik nu gewoon liggen. In het 13e jaar vielen zij af en u weet wat er dan gebeurt. Dan komen die koningen komen verhaal halen. Kedor Laomer. Want die steden, die koninkrijkjes moesten weer onderworpen worden. Dat is het bekende verhaal. Later vind je iets dergelijks met Jeruzalem. Dat onderworpen is aan Nebukadnezar. Dat dan weer een opstand komt. En dan komen die Babyloniërs weer. En dan gebeurt hetzelfde nog een keer. Gebeurt er 3 keer aan toe. En bij de 3e keer wordt Jeruzalem verwoest. Alles bij elkaar tussen 606 voor onze jaartelling en 587. Heb je die nog? Precies hetzelfde verhaal. Want die lui in Mesopotamië, uit twee stromenland, hebben belang bij beheer van wat wij dan maar Canaan noemen. Eigenlijk heet het van oud Fenicië, hoor, trouwens. Ze hebben daar belang bij, omdat het de route is, de weg over land althans, het is de route naar Afrika en in de eerste plaats natuurlijk naar Egypte. En daar is ook een groot rijk. Ze willen dat uit strategische overwegingen in handen hebben. Vandaar dat in de loop van de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, die legers steeds voorbij komen. Van Egypte af naar het noorden toe, naar Mesopotamië en andersom van Mesopotamië naar Egypte toe. En ze komen altijd voorbij Jeruzalem en daar wonen de piraten. Doet denken aan een ander verhaal. Hè? En dan komen de Galliërs weer. En elke keer is het weer raak. In het voorbijgaan dan wordt Jeruzalem weer eens ingenomen en uiteindelijk verwoest. Dat verhaal is het. Hè. Dat blijft een rol spelen, maar de eerste keer dat we het tegenkomen is hier in Genesis 14. Waarbij dus dat Mesopotamië, dat gebied van Sinear, dat gebied van Haran, waar Haran stierf, zich meldt. En macht probeert uit te oefenen over het land dat wij kennen als beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob en zo verder. Aan Abraham en zijn zaad. En Abrahams familie immers was uitgetrokken uit Ur der Chaldeeën. Maar nu komen diezelfde Chaldeeën min of meer hen achterna. En proberen daar in Canaan, het land wat God aan Abraham zou geven, of gegeven had, of beloofd had, om dat alsnog in bezit te nemen. Sterker nog, ze nemen Lot mee. Die in zekere zin, en naar de mens gesproken, het hoofd van Abrahams familie was. Althans, voor zover afkomstig uit Chaldeeën. Hebt u dat? Wat het uitbeeldt lijkt me niet zo moeilijk. Wat het uitbeeldt is inderdaad dat de wereld, dan wel de oude mens, de wereld claimt. De gelovigen, de uitverkorenen gods. Ze zeggen, je hoort bij ons, je bent in onze macht, je moet je hier in deze wereld onderwerpen aan de overheid of wat het maar is, aan de gang van zaken in de wereld, dan wel aan de God deze eeuw. En ik vestig uw aandacht op dat hier staat het geschieden in de dagen van Amrafel, Amurabi dus, de koning van Sinear. Maar de koning van Sinear had een voorganger. Dat wil zeggen, er was eerder al eens een koning van Sinear. En dat is een paar bladzijden eerder. Want het is in Genesis 10. Daar gaat het over Nimrod. En het vers 10 van Genesis 10, en het begin zijns rijks was Babel en Erech en Akkad, weet je nog, Sargon van Akkadië. Serug van Akkadië of van Akkad. Het beginsel zijns rijks was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Sinear. En dat is een bepaald gebied binnen Mesopotamië, in het tweestromenland dus, hè. En nu zijn we bij een andere koning uit die geschiedenis, namelijk bij Hammurabi enzovoort, wat dus feitelijk ook een tamelijk groot rijk geworden was, en die claimt wat ooit van hen was. Dat is wat er gebeurt. En in die situatie leven wij als mensen feitelijk ook. Hè? Wij worden beheerst door die oude schepping, door die oude wereld, die sowieso voorbij gaat, maar een wereld die geregeerd wordt door de Satan als zodanig. En die claimt wat van hem is. En probeert met geweld, ook ons als gelovigen zelfs, mee te nemen. Dan moet ik zeggen, ze hebben Abraham gepasseerd, die hebben ze dus niet gepakt, maar iemand als Lot wel. Iemand als Lot zou je kunnen vergelijken met, hoe heet die man in het Nieuwe Testament, van wie gezegd wordt door Paulus, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Toch maar de kant van Sodom op. En als je de geschiedenis van Lot leest, dan lees je dat hij eerst kiest voor het gebied van of buiten Sodom. Maar in deze geschiedenis lees je ineens dat hij in Sodom woonde. Langzamerhand daar terechtgekomen. Daar hoorde hij niet. En inderdaad hoorde hij er niet. En de Heer haalde hem er ook uit voordat Sodom verwoest werd. Zie. Was toch het eigendom des Heeren. Maar niettemin, hij was ook een soort prooi geworden, zal ik maar zeggen, van die oude scheppingen. Op de betekenis van Sodom zelf ga ik nu verder niet in. Omdat dat pas een rol speelt enige hoofdstukken verder. Maar het gaat om het beginsel. Abraham en de zijnen kwamen uit Mesopotamië. En nu komen die legers uit Mesopotamië. En proberen Abraham en zijn familie dan wel het beloofde land weer in bezit te nemen en te onderwerpen. En dan is Abraham ineens inderdaad niet die nomade met een tent en geiten en schapen. Maar dan blijkt de man een leger op de been te brengen. Nou ja, niet al te groot, maar het was voldoende. Hij achtervolgt deze legers, een heel eind. En dan s'nachts, of zo, daar staat in vers 15. Hij verdeelde zich tegen hen desnachts. Dat wil zeggen, ze werden in groepen verdeeld en op strategische plekken opgesteld. En ze zullen wel, ik kan me zo voorstellen hoe dat gegaan is. Ze hebben toen een heleboel kabaal gemaakt van verschillende zijden. En die lui kregen de schrik van hun leven, want ze hadden nooit gedacht dat er wat gebeuren zou. En misschien hadden ze wel fakkels en kruiken en bazuinen bij zich. Dat weet je maar niet. Maar dat kent u toch, hè? Dat was in het geval van Gideon. Waarmee het hele leger op de vlucht gejaagd werd. En dat is wat hier ook gebeurt. Hoe het precies ging, staat er niet bij. Maar wel, hij bracht alle haven weder en ook Lot zijn broeder en deszelfs haven bracht hij weder. Als ook de vrouwen en het volk en wat het maar was. Dat wil zeggen, die legers werden op de vlucht gejaagd en de grote tegenstander werd overwonnen. Dat is het eigenlijk. Door een wonder. Want 318 man tegen zo'n leger, dat was van wat dan de symbolische betekenis is. Ik heb het nu alleen over de historische gang van zaken. 318 man, dat is niet veel. Om ook, zeker ook in die dagen niet, om die legers te verslaan. Dus het is dus een wonder van God. Heb u die nog? En de aardigheid is dan dat als dat allemaal achter de rug is en die strijd geleverd is en ten goede gekeerd is, dan staat er laconiek, te laconiek als je het mij vraagt, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik heb net nog even, vanmiddag nog even gekeken, wat zeggen zo die commentatoren over Melchizedek. Niet dat ik dat voor het eerst deed, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan denk ik altijd, wat een gedoe. Er zijn er natuurlijk die zeggen, dat weten wij niet. Maar er zijn toch theorieën over. De vreemdste die ik ooit gehoord heb, maar dat is jaren geleden, was Melchizedek. Was het hoofd van de menselijke familie op Venus. Wat Adam was voor ons, was Melchizedek voor op Venus. De argumentatie, die ben ik vergeten, maar ik vond hem wel grappig, eigenlijk. En illustratief voor dat men het niet weet. En men zoekt welke figuur, want ik kan er nog voor een belangrijke figuur zijn, die zich dan toch niet met de strijd bemoeit, maar niettemin wel geacht wordt de grote baas te zijn. Want hij is zelfs de baas van Abraham. Nou ja, ik bedoel, hij is Abraham de baas. En, want er staat, en dat weet u waarschijnlijk, daar staat, Melchizedek bracht voort brood en wijn, was priester des Allerhoogsten Gods, koning en priester, wat op zich niet zoveel bijzonders is, want van oudsher koningen waren priesters, hoge priester namelijk meteen. En de hoge priester was koning. Dat was een politieke en dus maatschappelijke functie, maar tevens godsdienstige functie in één persoon. Dat is niks nieuws, dat bestaat in principe vandaag nog steeds. Het bijzondere is alleen dat onder Israël, onder de wet, die beide functies verdeeld waren, gescheiden waren over twee personen. Eén uit de stam van Juda, de koning, en één uit de stam van Levi. Maar dat is extreem, dat is een uitzondering. Maar goed, En van hem staat van die Melchizedek. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En we zijn eraan gewend. En ook in de volgende hoofdstukken dat de Heer zelf spreekt tot Abraham en aan Abraham verschijnt. En nu heb je ineens een soort tussenpersoon, ergens een koning vandaan die we niet kennen en die verschijnt en verdwijnt. En die dan Abraham zegent, zodanig dat Abraham tienden geeft van alles, van heel de oorlogsbuit. Want dat is wat beschreven wordt, vervolgens. Waarmee Abraham zich dus duidelijk ondergeschikt verklaart aan Melchizedek. En dan kun je daarna theoretiseren wat je wil. Wie was dat? Maar daar krijg je echt dan geen antwoord meer op, hè? En enig historisch onderzoek heeft dan helemaal geen zin meer. Omdat wij weten dat Abraham was de drager van Gods beloften en hij was de hoogst geplaatste mens op aarde, naar Gods maatstaven. Uit de koninklijke familie, zoon van Adam, erfgenaam van Adam, enzovoorts. Die hoefde voor niemand te knielen, voor niemand te buigen, en dat deed hij ook nooit. En er verschijnt hier een wildvreemde figuur, en wie zou het dan geweest zijn? Een populaire variant is natuurlijk dat het Sem was. Dat realiseert hij zich waarschijnlijk niet, maar die leefde in die dagen nog hoor. Zijn leeftijd en alles wordt genoemd. Je kan het zo uitrekenen. Echt wel. En aangezien Abraham van Sem afstamt, was Sem de Semeerder. Zoiets. Maar welke aanwijzing heb je daar dan verder nog voor? Hoezo? Was Sem dan koning van Salem? En daarna volgde, wat is Salem eigenlijk? En er zijn er twee teksten in de psalmen waarin de naam Salem blijkbaar gebruikt wordt voor Jeruzalem, kortheidshalve. En dus zegt men, nou, dit moet de koning van Jeruzalem geweest zijn, want Jeruzalem heet ook Salem. En dan is de vraag waarom die koning dan niet onderworpen is geworden door deze legers uit Mesopotamië. En bovendien, waarom heeft hij zich dan niet bemoeid met de strijd? Waarom was hij er niet in betrokken? En daar krijg je dan geen antwoord op. Mijn commentaar erop is overigens dat je wat leuk bedacht hebt dat in de psalmen Jeruzalem Salem genoemd wordt. Maar de psalmen stammen zo ongeveer gewoonlijk vanuit de dagen van David en wat er verder volgt op een enkele uitzondering na. Maar Jeruzalem heet pas Jeruzalem sinds de dagen van David. Dat is 1000 jaar na Abraham, hè? David, voor de goede orde, hè? Want de stad die David veroverde, heette niet Jeruzalem, die heette Jebus. En David veroverde Jebus, vestigde zich daar vervolgens en noemde de plaats Jeruzalem. Stichting of stichter of eigenlijk onderwijs of bron kan ook, in de zin van daar komt het vandaan of zal het vandaan komen, van vrede. Dat is een naam die hoort bij de aanstelling van het Davidische koningshuis als zodanig en het is profetisch omdat het nog vervuld moet worden. Zodat ik in de Bijbel geen enkele aanleiding vind om te denken dat de naam Salem hier de aanduiding is van Jeruzalem. Maar dan nog, wie is die man? Wel, en die kom je dus niet tegen op de kleintabletten, hè? Die andere wel, maar deze niet. Melchizedek, die Abraham toespreekt. Mijn antwoord op de vraag, wie was Melchizedek, is betrekkelijk simpel. Aangezien er maar één is aan wie Abraham was onderworpen, namelijk de Heer zelf, moet het de Heer zelf geweest zijn. En dat misschien wat onlogisch is in de opzomming, want je krijgt 4 koningen en dat van uit Mesopotamië, 5 koningen uit, laten we zeggen, Phoenicië, uit Canaan, populair gezegd. En dan krijg je ineens Melchizedek, koning van Salem. Dan denk je, ja, dat zal dan ook wel een stad geweest zijn. Maar je moet erover struikelen dat het een merkwaardige figuur is, waaraan Abraham zich onderwerpt. Of althans, hij verklaart dat hij onderdanig is en als vanzelfsprekend zijn tiende betaalt. Tiende betaal je aan de Heer. Maar hij betaalde het aan deze koning en priester van Salem en wat het maar was. Bovendien zou het je moeten opvallen dat het nou bepaald niet een koninklijke taak is om brood en wijn voor te brengen. Dat is een beetje raar, toch? Komt het leger van Abraham terug, al wat erbij hoort. En dan staat er die man met die kroon op het hoofd, die staat dan in de, hoe heet zo'n veldkeuken ook alweer, staat dan in de veldkeuken, oké. Okay. En heeft broodjes klaargemaakt. Je moet je dat even historisch voorstellen. Dat is een hele vreemde gang van zaken, toch? Maar kijk, hier wordt er verder niks bij gezegd. Er zijn maar 2 versen of zo waarin hij even genoemd wordt, of waar wat over hem gezegd wordt, en dan heb je het hele verhaal gehad. Daarna vind je hem nog 1 keer terug, de naam, in Psalm 110, waar de Heere gezegd heeft tot de Heere van David, zit aan mijn rechterhand, en waar de Heere gezegd heeft tot de Heere van David, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nou, die ordening van Melchizedek kennen we überhaupt niet, want we lezen hier niet over een priesterorde. Wel over priester zijn van de Allerhoogste God, wat een beetje vreemd is, omdat priesters van de Allerhoogste God komen wij eigenlijk pas voor het eerst tegen in Israël, als Aaron, na de uitocht uit Egypte pas, als Aaron tot hoge priester wordt aangesteld, na de ordening van Levi, dan kan ik zeggen naar de ordening van Aaron, dat maakt verder niks uit. Het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. En Aaron is dan hoge priester van de Allerhoogste God. En daarvoor vind je die functie niet. Dus waar heeft die man die functie ineens vandaan? Want dat staat er. Hij is koning en priester van de Allerhoogste God. En dat later wordt dus gezegd dat de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen dat het zaad van David, de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, die zou zijn priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Zodat de vraag is, en het Oude Testament beantwoordt de vraag niet, wie is die Melchizedek eigenlijk? Maar daarvoor hebben wij het Nieuwe Testament. En dat vinden we in eigenlijk de hele Hebreeënbrief, die geschreven is rondom deze oudtestamentische symboliek van Melchizedek met zijn brood en wijn. Want in de Hebreeënbrief doet Paulus 6 hoofdstukken lang moeite, hoofdstuk 1 tot en met 6, doet hij moeite om te gaan uitleggen hoe dat zit met Melchizedek. U zult het wel vaker misschien uit mijn mond gehoord hebben. Ik vind het altijd een beetje komisch. Met alle respect overigens, maar ik moet altijd erbij grijnzen als ik die Hebreeënbrief begon te lezen. Om dat te schrijven, dat is Paulus, naar ik geloof. Die komt dan bij het punt dat de Heer Jezus gesteld is tot tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan denk je, ja, nou gaat hij iets vertellen en dat doet hij dan niet. Dan houdt hij op en dan begint een nieuw hoofdstuk en dan neemt hij weer een aanloop. En dan komt hij weer bij, hij is van God genaamd priester naar de ordening van Melchizedek. En dan denk je, komt het nu en dan komt het weer niet. En dan houdt hij weer op, dan gaat hij weer terug, neemt weer een aanloop. En dat duurt 6 hoofdstukken. En in het 6e hoofdstuk, nou ja, aan het eind van het 5e hoofdstuk al, excuseert de apostel zich en zegt, nou ja, wat ik nu moet vertellen, dit is niet aardse dingen. Ik ben even in Johannes 3. Wat ik nu moet vertellen, dat zijn geen aardse dingen, dat zijn hemelse dingen. En als je de aardse dingen al niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Dat was Johannes 3, bij Nicodemus. En Paulus zegt in Hebreeën 6 over Melchizedek, want dan is hij opnieuw bij het punt aangeland van 5 vers 10. Ja, hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, Psalm 110, maar het is al niet de eerste keer dat het hier staat in Hebreeën. En dan zegt de apostel, van de welke wij hebben vele dingen te zeggen en zwaar om te verklaren te zeggen. Moeilijke dingen dus over Melchizedek, dus ik waarschuw u nou ook, daarom gebruik ik deze woorden. Maar hij zegt erbij, het is niet omdat het zo moeilijk is, maar het is omdat gij traag om te horen geworden zijt. Hij gaat ervan uit dat zijn lezers, want het is een brief immers, min of meer, dat zijn lezers hardleers zijn en moeite hebben om dit te begrijpen. En dat laat zich raden, omdat je neemt gewoon een inleiding tot de Bijbel van, hoe heette die man ook weer? Ebi. Inleiding tot de Bijbel, dat dunne boekje, moest op de Bijbelschool ook, moest je verplicht lezen, je weet je het niet meer. Geeft niet. Inleiding tot de Bijbel. Inleiding tot de Hebreeënbrief, geschreven door wie, dat weten we niet. Of zo. En waarom geschreven? Nou ja, en aan wie geschreven? Want er staat nergens dat het aan Hebreeën geschreven is. Dat heeft men maar bedacht, want we moeten toch een titel hebben. Zo'n boek, hè. En waarom? Wat is de inhoud van het boek of van de brief? En dan is het antwoord, het is geschreven tegen de judaïserende christenen die zich willen stellen onder de Joodse wet. En dat is jammer, dat is misbruik, ijdel gebruik van de naam Juda, want het is net zo goed geschreven tegen al die christenen die op een of andere wijze zich onder welke wet dan ook willen stellen. Want is de strekking van deze brief en van de gelaten brief en van vele delen van andere brieven, wij leven niet onder de wet, maar wij leven onder de genade, want wij leven niet onder het oude verbond met een hoge priesterschap uit Levi naar de ordening van Aaron, maar, en dan komt het jargon van de Hebreeënbrief, wij leven onder het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Heb u die? Tot zover. En daar zit hem de moeilijkheid, want men wil graag, zoals ieder mens, wetten en regels hebben. Dan weet je waar je aan te houden hebt en dan weet je ook wie je de schuld kan geven. U weet wel. Waarom gebeuren deze dingen? Waarom moet het zus en waarom moet het zo? Dan zeggen we, ja, die komt naar Brussel. Dat hebben ze uitgedacht. Waarom zijn de bananen niet meer krom? Omdat het van Brussel niet meer mag, dat weet u toch, hè? En waarom kost de patat zoveel? Dat is omdat Brussel bepaald heeft hoeveel de zakje patat mag kosten, of zoiets. En nog een heleboel dingen meer natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe. Wij willen dat graag weten. En u weet hoe het gaat, dat vertel ik ook wel eens. Er gebeuren catastrofen, er gaat van alles mis. En dan komt van hogerhand wordt er dan gezegd dat alles volstrekt in orde is, want iedereen heeft zich aan de regels gehouden. En dat het 100% uit de hand gelopen is, daar maalt men dan in die kringen niet om. En als het in de toekomst voorkomen moet worden, dan gaat men nieuwe regels maken, alsof dat zou helpen. Die dingen. Men wil wet. Maar wij leven niet onder de wet. Wij zijn verlost van de wet en zouden dus hoe dan ook leren te leven zonder wet. En het is verbazend moeilijk. Het gebeurt me tegenwoordig gelukkig niet zoveel meer. Maar vroeger wel, hè. Ik werd wel eens opgebeld zelfs. En dat was nog voor de e-mail en zo. Belt iemand op of die wel dit of dat mocht doen. En dan, nee, dan ging het niet alleen maar over echtscheidingen en dat soort zaken, hoor. Dan ging het ook over, mag ik wel een boot kopen en zo, hè. Want heeft iemand geld over en dan voelt hij zich toch bezwaard om het uit te geven aan een of ander luxe artikel of zo. En dan bellen ze mij of dat wel mag. Ja, of dat wel mag. Zoek het zelf even lekker uit. En dan zeggen ze later, ja, ik geneer nu wel voor, maar het mag van Ab Klein Haneveld. En in een verbasterde vorm, Ab heeft gezegd dat het moest. Want ik zeg altijd, je moet van het leven zien te genieten, zolang je het hebt. Staat in Prediker, maar dan krijg ik weer de schuld. Nee, je kunt niemand de schuld geven, je moet zelf de verantwoordelijkheid voor je leven op je nemen. En dat moet je leren. Wis en waarachtig wel. Voor de natuurlijke mens hebben we daarvoor de puber uitgevonden. Of zoiets, of heeft men daarvoor de puber uitgevonden. Die zich dan distancieert van de wetten van de ouders. En daarna verdwaald in het leven staat van wat moet ik nu. Maar je moet het leren. En een volwassen mens kan zijn eigen beslissingen nemen. Daarom zijn er zo weinig volwassen mensen. Want men weigert om eigen beslissingen te nemen. Huh? Want dat doe je niet, je doet gewoon wat de vakbond zegt dat je doen moet. Of je schoonfamilie zegt het. Of de predikant. Of Brussel. Dat laatste vind ik altijd de leukste Belgemop altijd, hè? Brussel. De wereld wordt geregeerd vanuit Brussel. Nou ja, Europa dan. Laat maar zitten. Ze kunnen zichzelf nog niet eens weer onder controle houden in Brussel, maar ze regeren Europa. Laat maar. De apostel zegt, gij zijt traag om te horen. Waarom? Omdat men in werkelijkheid niet wil weten van het nieuwe verbond. De laatste variant die ik van het verhaal ken is deze. Men heeft uitgevonden dat het nieuwe verbond beloofd was aan Israël en dus niet aan ons. Dus wij leven niet onder het nieuwe verbond en dus is Christus ook niet onze hoge priester. En het wordt meer geleerd dan je zou denken, hoor. Ik noem liever geen namen. In dit geval niet. Maar zo gaat het wel. Men wil er vanaf. Om wat voor reden dan ook. En Paulus zegt, nou ja, jullie willen niet luisteren. En ik moet aan jullie altijd weer overnieuw beginnen, vooraf aan. Ik moet beginnen bij de eerste beginselen van de leer van Christus, heet dat. En dan moet ik weer uitleggen hoe dat zit met bekering. En met dode werken en van het geloof in God en hoe dat zit met de leer van de dood. Ik ben inmiddels in 6 vers 2, gemakshalve. En hoe dat zit met oplegging der handen en opstanding der doden, eeuwig oordeel. En de apostel zegt, dat moet nou maar eens afgelopen wezen. En hij spreekt zichzelf als ware moed in om nou echt te gaan spreken over de tegenwoordige positie en het tegenwoordige werk van Christus. En zou je gedacht zijn hoe moeilijk dat in de praktijk is? Want juist en vooral dicht in onze omgeving, in wat ik dan toch hardnekkig evangelisch blijf noemen, daar komt men gewoonlijk dan toch niet verder dan het kruis. Men komt niet verder dan wat de Heer voor ons gedaan heeft in het verleden. En wat God dan vandaag voor ons doet, dat weet men niet. Geen idee van. Waarschijnlijk niks, en omdat hij toch niks te doen heeft, proberen wij hem te activeren. Want wij hebben zo ideeën over wat hij dan zou moeten doen. Ik geloof dat ik van de week dat al een keer gezegd heb, dus ik moet het maar niet herhalen. Want zo aardig is dat ook niet om het zo voor te stellen, maar zo zie ik dat wel gebeuren. Ja, men weet het niet. U weet wel, dat is een van die geloofsbelijdenissen zegt dat ook, hè. Hij heeft in de tijd van Pontius Pilatus, heeft hij geleden, is hij gestorven en is hij opgewekt en ten hemel gevaren en hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Men bedoelt de jongste dag, want van zijn wederkomst en de openbaring van zijn koninkrijk weet men ook niks. En zijn tegenwoordige werk wordt overgeslagen. Men weet het niet. Echt niet. Ja, ik weet het wel, die geloofsbelijdenissen zijn om een andere reden en met een ander doel geschreven. Maar ik vind het toch illustratief over hoe dat is. Men weet niet wat de Heer doet. Sommigen hebben dan uitgevonden dat de Heer dan toch wel wat doet onder het Joodse volk. Ik ben geneigd te zeggen, nou ja, beter laat dan nooit. Want als je de geschiedenis terugkrijgt, krijg je echt niet het idee dat de Heer de afgelopen 2000 jaar wat voor het Joodse volk gedaan heeft. Of wel dan? En nu ineens zou je bezig zijn om het Joodse volk terug te verzamelen. En een Joodse staat op te richten. In ongeloof. En dat moeten wij dan slikken, zoiets. Dat doet de Heer. Dat doet de Heer helemaal niet. Hij heeft apart nog deel aan. Hij heeft wel gezegd dat het zo zou gaan, maar niet gezegd dat hij dat zou doen. Integendeel. Hij heeft ook gezegd wat hij ervan vindt. Hij zou er namelijk een oordeel over brengen. En terwijl de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, zou Jeruzalem verwoest worden. Het staat zwart op wit in één tekst ongeveer, in Zacharië 14. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Zo moeilijk zijn die dingen niet. Maar wat de Heer dan wel doet in onze dagen, men heeft er geen idee van. En geen idee van de inhoud van de Hebreeënbrief. Ik zal ook nooit vergeten dat iemand, wiens naam ik ook maar niet noem, daar stond ik mee, met nog een paar anderen trouwens, in de boekwinkel, op het brandpunt van de Evangelische Bijbelschool in de tijd. En er was opruiming. De boeken moesten opgeruimd worden. U weet wel, dan had je boeken over het huwelijk enzovoort. Maar ja, dan waren de schrijvers, een meneer en een mevrouw, die naam en ik, godzijdank, ook vergeten ben. Ik heb zo'n goed geheugen. Het meeste vergeet ik, gelukkig. Maar dit weet ik nog, die boeken, want de echtpaar dat een boek geschreven had over het huwelijk, was inmiddels gescheiden, dus die boeken kon je aan de straatsteden niet meer kwijt. Dus opruiming. En dan lag er ook nog een boek, ik weet niet meer van wie, het kan wel van Andrew Murray geweest zijn of zo. Ik weet niet meer precies van wie, het was over de Hebreeënbrief. En toen zei die broeder evangelist, voorganger, die zei tegen iedereen die er omheen stond, kijk, die Hebreeënbrief, dat heb ik nou altijd de moeilijkste brief van de Bijbel gevonden. En toen dacht ik, hartelijk dank voor dit getuigenis. Zal er extra aandacht aan geven. Serieus. Maar ik begrijp wel waarom het zo'n moeilijk boek is. Dat staat erin. Waarom het een moeilijk boek is. Omdat gij traag om te horen geworden zijt. Daarom is het een moeilijk boek. Want weet u wat er gebeurt? De brief spreekt over het tegenwoordige werk van Christus in zijn officiële positie, in zijn office, in het Engels is dat, in his office van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat er ook over staat, het wordt geheid altijd teruggebracht naar het verleden, namelijk het wordt geheid allemaal teruggebracht naar een werk dat de Heer gedaan heeft in zijn omwandeling op aarde tot en met zijn kruisiging. En daar gaat het nou net niet over. Niet over wat hij gedaan heeft. Ook niet over wat hij in zijn wederkomst zal doen overigens. Een komst die trouwens wel wordt genoemd. Maar gaat over wat hij vandaag doet. Kortom, hij is hoofd van zijn huis, ik roep maar even een paar dingen, dat was uit hoofdstuk 3. Hij is verantwoordelijk gesteld ergens voor, wat het man was, maar zijn positie is hoge priester uit de ordening van Melchizedek. Dat staat in 6 vers 20 uiteindelijk, dat moet ik even vers 4 en 8, 4 tot 8 kan ik ook wel even noemen. Ik ben er nou toch, en je hebt geen haast, hè? Toch wel, je moet nog naar huis. Dat hadden we niet afgesproken. Nee. Vers 4 tot en met 8. Waar Paulus zegt. Nou ja, die begin van de leer van Christus laten we achterwege nu. We gaan nou verder tot de volwassenheid. Had hij gezegd. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Vers 1. Want, zegt hij, vers 4, want het is onmogelijk diegenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden. Het is onmogelijk om die lui wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf en de Zoon van God wederom kruisigen. Wat de man zegt, is dat het nou wel kan zijn dat je wedergeboren bent. Want ik vat het maar even samen. Je moet het daarna toch langzamer zelf lezen. kan wel zijn dat je wedergeboren bent en de hemelse gaven gesmaakt hebt en de Heilige Geest deelachtig bent geworden en het goede woord gesmaakt hebt en de krachten der toekomende eeuw. Maar ja, als je dat loslaat, ben je niet verder dan het kruis. Als je dat niet wil weten, daarmee ophoudt of zelfs loslaat. Als je vergeten bent dat je bent wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, als je dat kwijtraakt, ik kan nog sterker zeggen, als je niet eens gelooft dat er zoiets bestaat als een opstanding, dan ben je, sta je nog voor het kruis, dan sta je bij de dood. En dan ben je elke dag bezig, als het ware, de Zoon van God wederom te kruisigen en daarmee openlijk te schande maken, want vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Heb u dat nog? En dat is te meer opvallend, dat is te meer opvallend daar het grootste deel van het christendom dit plaatje heeft als kenmerk. Een kruis met een lichaam erop, verder zijn ze niet. In de praktijk niet. Want ze kennen Christus ook niet als hoofd van de kerk. Nou ja, theoretisch wel, maar in de praktijk niet. In de praktijk zit die man in Rome. Toch? En daarna wordt hij door de dood verhinderd te blijven en dan moet hij vervangen worden. Met dank aan, wat was het? Hebreeën 7. Hoe dan ook, het is, laat ik het dan anders zeggen. Als u het evangelie kent, deze bijbelse waarheid hebt aanvaard, omtrent het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus in het verleden, en u laat dat los, dan heb ik u niks meer te zeggen. Ik kan er niks meer aan doen. Ik heb u niks te vertellen, want u weet het al. Maar u laat het los, want dat is afvallig zijn. Hè? Afvallig zijn van Mozes is gewoon de Mosaïsche wet loslaten in de Bijbel. En zo verder. Daar is niks meer aan te doen. Heb u dat? En Paulus zegt, het is zonde om een tijd aan daaraan te besteden en opnieuw te praten over die fundamentele, want dat woord gebruikt, hè, fundamentele waarheden als bekering van dode werken, geloof in God, leer der dopen, oplegging der handen, opstanding der doden, eeuwig oordeel, enzovoort. Hij zegt, dat moet nou maar eens afgelopen wezen, we gaan nou naar de volwassenheid toe. Want het is toch niet doenlijk om iemand die het niet wil, om die mee te krijgen, om die opnieuw te bekeren. Het staat niet dat zo iemand niet zichzelf kan bekeren, er zelf op kan terugkomen, maar er staat alleen dat Paulus zegt, daar kan ik niks meer aan doen. En ik zeg het hem graag na, dat is zo, daar kan je niks aan doen. Daar heb je niks meer te zeggen. Nou, en dan neemt hij weer een draad op en komt hij bij hoofdstuk 6 vers 20... De voorloper is ingegaan in het heiligdom, onder verwijzing naar het priesterschap van het Oude Testament, die het heiligdom binnengaat op grote verzoendag achter het voorhangsel, hogepriesterlijk werk. De voorloper is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hogepriester geworden in eeuwigheid. Zoveelste keer dat het staat. En nou willen we weten wat dat dan betekent. Beginnend bij, wie is die Melchizedek dan eigenlijk? Want dat weten we niet, ook niet uit Genesis. En dan zegt Paulus, want deze Melchizedek was koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, let op dat hij dus letterlijk citeert uit Genesis, priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Dat heb je in het kort heel Genesis 14, toch? Abraham sloeg de koningen, kwam met de overwinning terug en toen kwam hij Melchizedek tegemoet. Met brood en wijn overigens. Het is die man aan welke, vers 2, ook Abraham van alles de tienden deelde, want dat staat daar beschreven, en dan wordt beschreven wie Melchizedek was. Dit was wat hij deed, waar hij ten toneel gevoerd wordt in de geschiedenis en wat hij deed, en dan wie hij is. Namelijk, die voor eerst overgezet wordt, vertaald wordt, koning der gerechtigheid, Want Melchizedek is Melech Tzadik, dat is koning gerechtigheid, koning der gerechtigheid. Je kan het ook omkeren, dan wordt het een rechtvaardige koning. Maar we houden het liever met de klemtoon erop, dus dan wordt het koning der gerechtigheid. En daarna ook was koning van Salem, het welke is koning des vredes. En dat zit. Met andere woorden, de naam en de titel, voor zover het twee dingen zijn, Melchizedek en koning van Salem. Het is natuurlijk koning van Salem of koning der gerechtigheid en koning des vredes. Het is Melch dit en dan Melch Shalom. Dat wil zeggen, je zou toch moeten denken dat het allebei titels zijn, hè? En dan weet je dus nog niet wie het is, maar meer wordt er niet verteld. Maar het enige wat de Bijbel ervan zegt, is dat je die namen moet vertalen en dan heb je een rechtvaardige koning met grote nadruk, koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dus niet Salem een plaats, maar het gaat puur om de overdrachtelijke betekenis. En inderdaad, Genesis vertelt ons zijn afstamming niet. Maar ook niet die van Hammurabi, of die was het, Amrafel en Arioch en Kedorlaomer en hoe die anderen maar heten ook alweer. Er staat toch ook niet bij van wie ze afstammen? En toch wordt er werk van gemaakt hier. Maar er staat niet zonder vermelde vader of moeder. Maar er staat zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Wie kan dat nou wezen? Die geen geslachtsrekening heeft, die geen ouders heeft, die geen begin van dagen heeft en geen einde des levens. En die dan ook nog koning der gerechtigheid is, met de klemtoon op koning der gerechtigheid als zelfstandig naamwoord. Want rechtvaardige koningen, die kun je ook vergeef zoeken natuurlijk. En vredevast. Wie kan dat nou wezen? Sorry, ik heb maar één antwoord. En dat is niet Sem of wie ze maar aangedragen hebben in de loop der tijd. Dat is de Heer zelf. Die zich voorstelt onder die naam. En ik moet u zeggen, Abraham liet zich niet bedotten. Die wist precies wie hij tegenover zich had. Dat was trouwens altijd zo. Hij hoefde het nooit te vragen. Toen die drie mannen kwamen, weet u nog, om aan te kondigen dat Sarah een kind zou hebben en vervolgens dat Sodom verwoest zou worden, staat er meteen dat hij hen herkende als het was de Heer en er moest een maaltijd bereid worden voor Jehovah. Er staat Heer met hoofdletters. Hij wist meteen wie hij voor zich had. Beter dan anderen, hè? Ik bedoel, Jozua moest het nog vragen. Wie bent u? En toen zei hij, ik ben de vorst van het Heer des Heeren. En toen wist Jozua het ook. Maar bij Abraham hoeft niet te vragen. Mozes moest het ook vragen. Wie bent u? Het antwoord was, ik ben die ik ben. Maar voor Abraham was het duidelijk. En hier komt hij die figuur tegen die zich voorstelt als koning der gerechtigheid, koning des vredes. En hij wist meteen wie het was. Ja, dat is zo, ongetwijfeld, ja. Maak het deel uit van de bedeling der wet en dan valt de bedekking. Dan heb je die verblinding, dan ziet men dat niet meteen. Omdat men het ook niet verwacht. En vandaar dat degenen die onder de wet leven, geacht worden een deksel op het aangezicht te hebben als zij de Heer tegemoet treden. Want er staat wat tussen hen. Dat is een uitbeelding trouwens van de wet zelf die een verblindende werking heeft. En als men tot de Heer bekeerd wordt, zal de Heer de bedekking wegnemen. Dat is 2 Korinthe 3, als ik het goed heb, wat letterlijk zo staat. En over bedekking gesproken, Lot is daar een uitbeelding van. Die was blind voor de Heer geworden, want die had de ogen open voor de wereld. En dat is de betekenis van zijn naam, Lot, een sluier, een bedekking. En daarom zouden wij, als we bidden, het hoofddeksel afzetten, zegt de Bijbel. 1 Korinthe 11. ziet er dat er niet hoerig uit voor een vrouw? Ja, zegt Paulus, maar die mogen het gewoon ophouden. Vrouwen zijn niet de norm. Ja, ik wacht op de reactie maar even. Kost extra tijd en die moet nog naar huis. Nou, of was het ook niet? Nou goed. Maar wie Melchizedek is, ja, ik heb er geen moeite mee. En Paulus ook niet. Hij zegt, en ik denk dat hij het ook een beetje ironisch zegt, eerlijk gezegd hoor. Hij zegt, nou ja, koning der gerechtigheid, koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, geen begin der dagen, geen einde des levens, maar de zoon van God gelijk geworden, want dat, zo ziet de zoon van God eruit. Ik bedoel, zo is die beschrijving. Koning der gerechtigheid, koning des vredes, de zoon van God, de Messias. De zoon van David, die zoon van God zou zijn. Er is geen verschil tussen. Nee, dat laat zich raden. Natuurlijk is er geen verschil tussen. Het is dezelfde. Je zit aan te kijken, wat zegt hij nou? Ja, is dat zo moeilijk? Ja, wij hebben het gesystematiseerd en we zeggen, ja, in het Oude Testament verschijnt af en toe de engel des Heren. Maar het zal je gedacht zijn hoe weinig die term aan gebruikt wordt, hoor. Want hij krijgt een heleboel verschillende namen. En wij vatten dat samen, noemen het de engel des Heren. En dan in de theologische handboeken staat dan dat de engel, dat dringt meestal niet door, maar daar wordt dan algemeen erkend dat de verschijning van de engel des Heren niks anders is dan de verschijning van de Heren. Dat is de, het is niet de engel van de Heer, het is de engel namelijk de Heer. En zo staat het er ook, dat men zo niet vertaalt, daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Het is de engel namelijk de Heer, want de Heere is de engel, de boodschapper, want dat is de echte betekenis van het woord, is de boodschapper van God. God openbaart zich in een gedaante, en, want God is de onzienlijke, onkenbare God, zonder gedaante, is abstract, Godheid. De Godheid maakt zich bekend, presenteert zich in een gedaante, herkenbare gedaante, en die draagt de naam, Jehovah. Dat is de Heere. Heb je dat? En men noemt dus de verschijning van, laten we zeggen, de engel des Heeren, of de vorst van het Heer des Heeren, of hoe je maar genoemd wordt, men noemt dat een theofanie. Dat wil zeggen een verschijning, denk maar aan een fantoom, verschijning, fanie, verschijning. Een verschijning van Theos, van God. Een verschijning van de Godheid, een theofanie. En in ieder geval in de meer evangelische richting noemt men het liever een Christofanie. Al maakt men daar gewoonlijk geen ruzie over, omdat Christus nu eenmaal God is en God openbaart zich in Christus, dus het verschil maakt men niet. Maar men noemt het of een theofanie of een christofanie. Dat is zelfs zo sterk en algemeen aanvaard, dat als men wil bewijzen dat Christus al bestond, al was, voor zijn menswording hier op aarde, en dat gaat dus over de pre-existentie, het voorbestaan van Christus, gebruikt men dit als argument en zegt, hij verscheen toch al in het Oude Testament. Eer Abraham was, ben ik. En bij de verschillende titels voor de verschillende verschijningen der Godheid in het Oude Testament, wel, daarbij kan ik er nog wel een hebben. Een van die namen, een van die titels is Melchizedek, koning der gerechtigheid. En of die man nou zegt, ik ben de vorst van het Heer des Heren, tegen Jozua. Of hij zegt tegen Abraham, ik ben de koning der gerechtigheid, ik ben de koning des vredes. Het lijkt mij dat we er dwars doorheen kijken en, nou, doorheen kijken, dat wij daarin meteen herkennen wie hij is. Abraham herkende hem en erkende hem ook daadwerkelijk in de praktijk en gaf hem zijn tiende. Het was een verschijning van de Heer, symbolisch, het was ook prematuur. Maar hij stelde zich voor als priester in der eeuwigheid. Priester van de Allerhoogste God. En, en u vraagt, waarom moest dat dan zo? Wel, dat zal ik u zeggen, want ik krijg natuurlijk ook haast, dan moet ik niet naar huis. Maar waarom dat zo was? Wel, voordat er ooit een Aaronitisch priesterschap werd ingesteld, van Gods wegen, worden wij uitdrukkelijk op het hoogste niveau, dat is Abraham, dat hoogste niveau, worden wij via Abraham geconfronteerd met een priester van de Allerhoogste God. Die verscheen hier op aarde en functioneerde hier op aarde op een of andere wijze ver voor Aaron. En Hebreeën zegt, het was ver voor Levi. Van wie Aaron afstamde. En het Aaronitisch priesterschap onder het oude verbond heet dus het Levitisch priesterschap. Zoals de troon van David heet de troon van Juda. Hebben we dat nog? Maar voordat er zo'n Aaronitisch dan wel Levitisch priesterschap was, was er al de priester naar de ordening van Melchizedek. Waaruit de conclusie getrokken wordt, meerdere conclusies, maar het leidt me tot uiteindelijk één. Het einde daarvan is dat aangezien, want dat staat, ik moet het even, ik kan het wel niet zien, want die bril die wil niet meer zo goed, dat weet u. Maar een van de dingen is dat gezegd wordt dat Levi, uit wie de hoge priesters van het oude verbond voorkomen, dat Levi tienden betaald heeft aan Melchizedek, omdat hij nog in de lenden van Abraham was, toen Abraham tienden betaalde aan Melchizedek. Levi stamt van Abraham af, is dus lager dan Abraham, maar Abraham betaalde tienden en impliciet Levi dus ook. Het betekent dat het Levitische en Aaronitische priesterschap dus ondergeschikt is aan het priesterschap van Melchizedek. En het betekent dus ook dat waar die hoge priester naar de ordening van Melchizedek ook maar zijn opwachting maakt, waar hij ook maar verschijnt, kunnen de priesters naar het Levitische priesterschap, naar Aaron, kunnen het meteen inpakken. Naar huis. Hebben jullie? Zijn daar een ondergeschikt? Het is een kwestie van rangorde. Lees u het hoofdstuk maar, het staat er heel uitdrukkelijk allemaal, hè? Aanmerk nu vers 4 hoe groot deze Melchizedek geweest zij, aan de welke ook Abraham, de aartsvader, tiende gegeven heeft uit de buit. Dan moet hij wel heel groot geweest zijn, maar wie was er groter dan Abraham? En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk, naar de wet. Dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Dat wil zeggen, hoewel die ondergeschikt zijn aan Abraham en daarmee aan Melchizedek. Met andere woorden, de priesters uit Levi, die hebben het recht om tienden te ontvangen, maar ze hebben de plicht om tienden te geven aan Melchizedek. Ze staan daaronder, ze zijn van lagere orde. Dat is het. Vers 9, en om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Hier is sprake van rangorde, opnieuw. Van hiërarchie. En dan vers 11, indien dan nu de volkomenheid, de volmaaktheid, door het Levitische priesterschap waren. En dat is het priesterschap waarbij het volk de wet heeft ontvangen. Dat is die zin tussen haakjes, die men tussen haakjes gezet heeft. Indien dus het Levitische priesterschap, inclusief de Mozaïsche wet, en Mozes was overigens ook uit Levi, was de broer van Aaron immers. Als dat volmaakt was geweest, wet en priesterschap, wat nood was het nog dat een ander priester zou opstaan? Een priester namelijk niet naar de ordening van Aaron of naar Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. En die uitdrukkelijk dus niet was een priester naar de ordening van Aaron, dat was vanzelf. Als onder Aaron allemaal in orde was, hoezo moest er dan nog een komen naar de ordening van Melchizedek? Want die moest komen, want dat staat in Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Met betrekking tot de zoon van David immers. En dan nog een keer. Want het priesterschap veranderd zijnde, En ik leg altijd bij het woord veranderen uit, te pas en te onpas, dat het betekent vervangen. Veranderen is vervangen, verwisselen. Er komt een ander voor in de plaats, vandaar veranderen. Het hangt samen met een ander priester, een ander priesterschap. Want het priesterschap verandert zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk, logischerwijze, verandering van wet. Want wet en priesterschap vormen één geheel, dat is het oude verband. En alleen al de aankondiging van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek in Psalm 110 vers 4... impliceert dat er dus ooit een keer een einde zou komen aan de heerschappij van de wet. Want er komt een ander priesterschap, andere priesterorde. En aangezien de wet aan die priesterorde hangt, is dat meteen dus het einde van de wet. Heb je dat? Vandaar dat men dit dus niet kent, want als men vast wil houden aan de wet, dan wat heb je dan aan een hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Daar heb je geen belang bij. Kun je niet plaatsen, past niet in je systeem. Vers 13. Want hij, over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam. Dat staat ook nog zo. Want het Aaronitisch of Levitische priesterschap is uit de stam van Levi. En het werd gezegd in Psalm 110 over de zoon van David. Het zaad van David. Het is uit Juda. Of een andere stam. Hij over wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Dat wil zeggen, van uit welke stam nooit iemand priester geworden is. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, opnieuw wil dat zeggen, weer een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want het punt is dat de priester naar de ordening van Melchizedek een eeuwig priesterschap heeft, om de eenvoudige reden dat hij eenmaal als zodanig is aangesteld en hij is onsterfelijk. Anders gezegd, hij heeft eeuwig leven. En dan even terug naar Genesis 14. Melchizedek, priester naar de ordening van Melchizedek. Als die eeuwig priesterschap heeft, en als het eeuwige priesterschap een van de kenmerken is van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dan leeft Melchizedek nog en wordt hij niet vervangen, ook niet door iemand uit Juda. En ook niet door de zoon van David. De enige oplossing van vraagstuk, voor zover het, ik doe moeite om er een vraagstuk van te maken, broeders en zusters. De enige oplossing van het probleem is, want wij denken in oplossingen, daarom maken wij vraagstukken. De enige oplossing is, nee, Melchizedek wordt niet vervangen door een ander, namelijk door de Heer Jezus Christus. Melchizedek is de Heer Jezus Christus. Avant la lettre heet zoiets. Het heet een voorverschijning. Die term wordt ook gebruikt. Dat is voor de. Hoe heet dat ook alweer? Ik ben die naam weer kwijt. Voor de lagere gescholden onder ons heet dat. Hè. Net als die nieuwe Bijbelvertaling weer, hè, die allernieuwste. Dat is voor het laagste niveau van onderwijs. Die weten niet wat een koninkrijk is, dus heeft men uit de Bijbel het woord koninkrijk verwijderd. Weet je, die laatste Bijbel. Ik weet niet hoe die heet, maar. Nee. Bijbel in gewone taal of zo. Nou, noem je dat gewone taal? Dat is normverlaging alleen maar. Dat is alles. En als je niet weet wat een koninkrijk is, dan leer je het maar. Toch? En als je niet weet wat een ampère is, dan leer je het ook maar. Toch? Of een kilowatt of wat het maar is. Moet je toch ook allemaal leren? En wat een sinus en een cosinus is en zo, dat moet je toch ook allemaal leren, of niet? Niet dat ik weet wat het is, hoor, dat doet er nou niet toe. Maar ik heb een paar moeilijke woorden uit mijn hoofd geleerd vanmiddag. Ik denk, zal ze afbluffen. Nou goed. Ja, Levitisch priesterschap komt toch ook niet voor in de gewone taal? Dat is toch een bepaald vakjargon, dat moet je toch ook leren? En bits en bytes, chips en discs. En wat het maar is, en al die andere afkortingen moet je toch ook leren? Nou, dan leer je ook nog wat een koninkrijk is. Koninkrijk, God, dan haal je dat niet uit je Bijbel weg, idioot. Ja, kan me daar kwaad over maken. Ja. Dat is toch absurd. Want dat is een ander woord voor stomzinnig. Ja, sorry. Ik heb er geen goed woord voor over. Absoluut niet. Vertel het rond. Dat ik er geen goed woord voor over heb. Daar liggen ze heus niet van wakker, dus dat kan het rustig zijn. Doe maar weer. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek is hoge priester geworden. Krachtens, vers 16, nou de kracht van is gewoon krachtens, onvergankelijk leven. Want hij getuigt, gij zijt priester in de eeuwigheid. Die klemtoon moet je daar hebben. Naar de ordening van Melchizedek. Onvergankelijk priesterschap. Dat betekent dat daarmee een einde gekomen is, als die man verschijnt, is er een einde gekomen aan de heerschappij van de wet. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, de wet, geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En toen zei iemand, ja, maar die is toch heilig, rechtvaardig en goed. Dan zeg ik, nou en, hoezo? Wordt dat hier tegengesproken dan? De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dat is Romeinen 7. De wet is heilig, rechtvaardig en goed en zwak en onprofijtelijk. Dat heb ik vaak. En dan komt Eve thuis met iets heel moois en ziet er geweldig. Wat vind je ervan? Prachtig. En daarna zeg ik maar volkomen onbruikbaar. En dan is ze in tranen. Maar ja, het is wel mooi, maar niet functioneel. Dat heb je met sommige vrouwen trouwens ook. Het is wel... Hè? Ja. Mijn vader zei ooit een keer over een van onze nichten, die is veel te geleerd om kinderen te krijgen. En ik denk dat die... Ze kreeg geen kinderen en ik denk dus ook inderdaad dat die gelijk had. Dat is oude volkswijsheid waarschijnlijk. Maar er zijn zoveel die dingen wel mooi, maar niet functioneel. Ik heb nog een paar voorbeelden, maar u moet naar huis, dus ik kan u dat nou niet vertellen. Dus terug naar het schriftgedeelte. De wet wordt vernietigd, vers 9, vernietigd, tot niets gemaakt, genihiliseerd. Want de wet, vers 19, heeft geen ding volmaakt. Er is geen volmaaktheid in de wet en als je tot de volmaaktheid wil voortvaren, dan moet je van die wet af. Maar de wet heeft een aanleiding van, of een inleiding tot, net wat u wil, een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. En eigenlijk had er moeten staan door welke wij aan God offeren. Want naderen tot God in het Oude Testament, uit het Hebreeuws, heeft de betekenis van offeren. Men nadert tot God, tot voor het aangezicht God, dat wil zeggen men offert. Men geeft, biedt God wat aan. En wij naderen en offeren tot of aan God door een betere hoop, een beter verbond. En wat het maar is, want er zijn hier 14 betere dingen. We naderen zien 14 betere dingen in de Hebreeënbrief die hier genoemd worden. Betere hogepriester, betere offerander, beter verbond en een betere hoop en wat het maar was allemaal. Ik weet uit mijn hoofd niet het rijtje, maar dat zoekt u maar eens op. Hè? En dan staat er nog wat. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen, dat wil zeggen uit het Oude Testament, zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze, Christus, met eedzwering, doordien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen, en dan komt het complete citaat uit Psalm 110 vers 4, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, dat was met eedzwering en staat dus boven die priesters die zonder eedzwering werden aangesteld. Onder het oude verbond. En dan nog een hele mooie vind ik dat. Van een zoveel beter verbond, dus nieuw verbond, is Jezus borg, hoge priester in de praktijk geworden. En dan, en genen, dat wil zeggen, degene die priester werden, hoge priester werden, onder het oude verbond, die zijn wel vele priesters geworden, want je kan altijd nog zeggen, nou ja, dit is er maar één, en onder het oude verbond had je er een heleboel. Achtereenvolgend, ook met zo'n geslachtslijn, weet u wel. Maar er staat, genen zijn wel vele priesters geworden, maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Let goed op. Zij werden door de dood verhinderd altijd te blijven. En in verband met de bekende cursus begrijpend lezen, zeg ik dan maar meteen dat er staat dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven, maar dat het de bedoeling was dat ze zouden blijven leven. Eigenlijk. Maar helaas, ze werden door de dood verhinderd te blijven. Implicerend, een hoge priester wordt niet geacht te sterven, een hoge priester wordt geacht te leven. Maar helaas, dat lukte niet. Onder het oude verbond. En het is meteen een illustratie voor de gebrekkigheid van heel het oude verbond. Van de wet. Het loopt altijd een stuk op de dood. En waarom ik dat met zoveel nadruk dan zeg, is simpelweg dit. Dat men in het algemeen, dat kunt u controleren, dat men in het algemeen geneigd is te zeggen, ja, Christus is onze hoge priester. En Christus moest een offer brengen, dat staat er ook in. Hij is hoge priester en een hoge priester moet een offer brengen. Dat staat in de Hebreeënbrief een paar keer. Alzo het nodig was dat ook deze een offer had. En dan staat er ook een paar keer dat hij zichzelf geofferd heeft. En dan herkennen wij dat en zeggen, want wij weten niet anders. Dan zeggen we, ja, dat is waar, want hij heeft zichzelf geofferd aan het kruis van Golgotha. Waarbij wij plotseling het kruis, vervloekt is en ieder die aan het hout hangt, het kruis gepromoveerd hebben tot een altaar. Maar dat is raar. Want het was geen altaar, het was een slagbank. Het schaap, het lam, weet u nog, uit Jesaja 53, werd tot de slagbank geleid. Maar er staat, hij heeft een offer gebracht. En het is te meer ondenkbaar, omdat zeer uitdrukkelijk reeds in de voorgaande hoofdstuk uiteengezet wordt, niet wat het dan precies is, die hoge priester naar de ordening van de van Melchizedek, zover kwam hij niet, maar het is wel uiteengezet, uitgebreid, dat de Heer Jezus Christus hoge priester is, sinds en op grond van zijn opstanding. Implicerend dat toen hij op aarde was, ik ben aan het zoeken, maar zoals u zegt, dat lukt me anders zo snel niet. Maar implicerend, dat toen hij op aarde was, was hij geen priester, geen hoge priester. En bovendien, stond er ook net, hebben we net gelezen, hij was uit Juda. En daar is helemaal niet gesproken over priesterschap. Niet van Aaron, maar ook niet over Melchizedek. Helemaal niks van dat alles. De brief zegt, nee, hij is hoge priester geworden in zijn opstanding. En geen dag eerder. En dan wordt hij moeilijk, want dan heb je de hoge priester in zijn opstanding. Dat betekent, als Christus als hoge priester een offer gebracht heeft, dan was dat toch niet aan het kruis van Golgotha. Dat kan niet. Heb je dat? Kijk, nou wordt het moeilijk. Daarom is het een moeilijke brief. Hij heeft dus iets geofferd nadat hij was opgestaan uit de dood. Namelijk zichzelf. Hebben jullie nog het zo? Ja, ik moet haast maken, sorry. Maar, ik heb inmiddels Hebreeën 10 voor me. Waarover die hoge priester, want daar gaat het allemaal over, en dus over Christus. Namelijk Melchizedek, want het is gewoon dezelfde, hè? Gezegd wordt in vers 5, Daarom komen we in de wereld, zegt hij, dat is Christus dus, de hoge priester na de ordening van Melchizedek, die komt in de wereld, de Christus komt in de wereld, en dat was niet bij zijn geboorte in Bethlehem, dat was bij zijn opstanding. Want toen werd hij tot Christus gesteld en toen werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen werd tot hem gezegd, staat in de voorgaande hoofdstukken, gij zijt priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En als u vraagt, hoezo? Dan vertelt de apostel hier het verhaal langzaam. En hij zegt, bloed van stieren en bokken kan de zonde immers niet wegnemen uit het Oude Testament. Dat is voorgaande 4 vers in dit hoofdstuk. En een grote verzoendag waarbij de zonden van het volk worden weggedaan. Ja, dat gebeurde dus ook niet. Want als dat echt gebeurd was op grote verzoendag, dat de zonden van het volk waren weggenomen, zou het ander jaar niet meer een grote verzoendag gevierd hebben. Want welke zonden dan? Die waren toch weg. Maar ze waren niet weg, dus ze vieren weer grote verzoendag. En Paulus die steekt een beetje de draak mee, want hij kent de Joodse traditie. Want voor het bij de Joden grote verzoendag wordt, begint de periode van vasten, waarin men zijn zonden moet herdenken en berouw moet gaan hebben en rouwbedrijven enzovoort. En zoiets als dat wij geacht worden elke dag of minstens eenmaal per week onze zonden aan de Heer te beleiden, zodat je een flinke administratie bij moet houden van wat je allemaal weer verkeerd gedaan hebt. En je weet niet wat je verkeerd gedaan hebt als je geen wet hebt, dus die heb je ook nodig, weet je wel. En in plaats van dat je aan je zonden worden weggedaan omdat je ze beleidt, ben je in werkelijkheid precies bezig om je zonden te gedenken. En de Heer zei, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Het werkt dus niet. Ook het beleiden van je zonden aan de Heer werkt niet hoor. Er komt nog wat anders voor kijken. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik zeg alleen dat dat niet genoeg is. En als hij ze helemaal weggedaan heeft, is het eens en voor altijd. Dat is wat hier ook uiteengezet wordt. Een grote verzondag is niks anders dan het weer in herinnering brengen van de zonde. Daarom werkt het niet. Maar ja, had u dan echt geloofd dat het bloed van stieren en bokken zonde kan wegnemen? Dan ben je toch wel erg naïef hoor. En wel erg religieus. Komt dat nog? Kun je het nog zo zeggen? Niet al te lelijk. Nou ja, laat me zitten. En dus omdat het niet kon, daarom komen we in de wereld, zegt hij, de Heer Jezus Christus. Hij zegt, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. In zijn opstanding. En nog een keer, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen sprak ik, zie ik kom, dit is geciteerd op Psalm, welk het maar was, 40, geloof wel, ja. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin, dat wil zeggen vanaf het begin van het boek, is van mij geschreven, ik kom om uw wil te doen, o God. En dat wil gewoon zeggen, en ik moet het nou wel kort zeggen, in zijn eerste komst, in zijn omwandeling hier op aarde, droeg hij de zonden der wereld en was gekomen om een werk Gods te volbrengen, in dienst van God, inderdaad, om dat zondeprobleem op te lossen enzovoort. En dat heeft hij volbracht en was voltooid toen hij die laatste woorden sprak aan het kruis en zei, het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat was het dan. Heb je het? Dat was zijn komst in vernedering. En toen, ten derde dagen, heeft God hem uit de dood opgewekt. Daar was hij weer, verlost van zonde, weggedragen, voor eens en altijd, zegt de Romeinen 6. Daar was hij weer, en toen zei hij, want we weten zijn laatste woorden, maar weet u zijn eerste woorden. Na zijn opstanding. Toen zei hij dus, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Daar was hij weer. En toen zei God tegen hem, want er staat in voorgaande hoofdstukken, gij zijt mijn zoon, Dat wil zeggen, hem werd officieel het eerste geboorterecht toebedeeld. Alsnog. Was nieuw leven immers. Nieuwe generatie, om zo te zeggen. Ook letterlijk volgens Matthäus 1. Volgende generatie, Jezus en dan Christus. Gij zijt mijn zoon. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Of moet u terug naar Romeinen 6. God heeft hem opgewekt uit de dood. Tot heerlijkheid des vaders. En om in nieuwheid des levens te wandelen. En hij meldde zich aan. Hij zei, hier ben ik. Niet voor een tiende, maar helemaal. En God zei, dat komt goed uit. Want ik heb een job. Ja, ik zeg het wat populair, maar ik bedoel het zeker niet oneerbiedig hoor. God stelde hem aan in een functie die hij vandaag bekleedt en altijd zal blijven bekleden. Hij heeft eeuwig leven. Zie? En hij offerde zichzelf, zijn lichaam. Dat betekent dat hij zich voor de volle 100% beschikbaar gesteld heeft. Efeze zegt, God heeft hem opgewekt en uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dat was Psalm 8 trouwens, en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dat is de functie nu. En Hebreeën 3 zei het ook, eigenlijk. Hebreeën 2 zegt, God heeft hem gesteld tot een barmhartig en getrouw hoge priester en hij is geworden tot dienaar van zijn huis. Daarmee van zijn volk. Om ook verzoening te doen voor de zonde van zijn volk. Niet voor de wereld, voor zijn volk. God heeft hem aangesteld, hij bood zich aan. Hij offerde zich niet aan het kruis. Misschien wel, maar ik roep dan toch stiekem even tussendoor, even zachtjes onder elkaar, want ik wil het er niet over hebben. Maar ik ben het woord offeren in verband met de kruisiging nog niet tegengekomen. Nog immer niet. In verband met de Heer Jezus? Nee. Of wij het naar onze taal zou kunnen noemen, zeg ik, ja, voor zover ik onze taal ken, ja, dat zou kunnen. Maar de Bijbel doet het niet. Als de Bijbel spreekt hè, over het offer van Christus, gaat het over zijn offer na zijn opstanding. Waarbij hij zich aanbiedt en aangesteld wordt in functie als hoofd van de nieuwe mensheid, maar in ieder geval als koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En in onze dagen heet het ook, omdat we niet verder zijn in de geschiedenis, hoofd van de gemeente. En dat is waar Paulus ook de nadruk op legt. En hij zegt, hij heeft zijn lichaam geofferd. En dan nog weer verder. En het wordt herhaald in vers 9. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Er wordt vastgesteld dat God dus het eerste wegneemt om het tweede te stellen. God nam niet maar het oude verbond weg en stelde het nieuwe. God nam ook Jezus weg en stelde daarvoor in de plaats de Christus. Zo goed als God onze oude mens wegneemt, daarvoor in de plaats stelde hij de nieuwe mens. Een wedergeboren mens. Heb u die? Hij neemt Haran weg, stelt Abraham ervoor in de plaats. Een beetje erg snel, maar zoiets is het wel. Zal ik het nog langzamer doen? De Heer Jezus stond op uit de dood en was weer terug hier op aarde. In een compleet genezen lichaam, op de littekenen na in zijn handen. En hij komt Maria nog tegen. En zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En hij moet bij die gelegenheid, of even die minuten, hoe lang het maar duurde, moet hij gezegd hebben, Heer, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En God zei, zit aan mijn rechterhand. Psalm 110. En hij voer op ten hemel. En God promoveerde hem van de aarde naar de hemel. Er zijn drie fasen. Eerst die oude die stierf, die oude mens bedoel ik, hè? Dat heet in de Bijbel ook zo, ook in verband met de Heer Jezus. Wij zouden zijn voorbeeld volgen, namelijk de oude mens afleggen. Dat heeft hij ook gedaan namelijk. Dat is één. De volgende fase is zijn opstanding uit de dood, waar we weinig van weten, maar wel dat hij eerst dan toch een ontmoeting gehad heeft met Maria. Dat is voor ons ook voldoende even. En daarna voer hij op ten hemel, om daarna alsnog te verschijnen aan zijn discipelen die hem van alle kanten mochten aanraken. Wat Maria niet mocht, maar de discipelen wel. Waarom dat precies was, weet ik niet. We weten alleen dat tussen die twee tijdstippen moet gerealiseerd zijn geworden dat God hem gezet heeft aan zijn rechterhand. En nadat de Heer gezegd heeft, zie, bij wijze van spreken, maar misschien ook inderdaad is hij letterlijk, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En dat zijn precies de drie fasen waar we het van de week over gehad hebben. Dus één is Haran, die is dood. De volgende is Nahor, waarin Haran dus voortleeft, althans in dat geslacht, via de dochter van Haran, Milka. Heb je het? Terug op aarde, toch, was dood, maar toch levend op een of andere wijze. En daarna de volgende fase, de verhoging van die wedergeboren mens, om zo te zeggen, tot in de hemel zelf. En dat is Abraham. En vandaar de connectie tussen Abraham en Melchizedek. Want die oude generatie, die oude mens, is overwonnen, het is achtergelaten. Die aardse mens is achtergelaten, zowel Haran als Nahor. En die vijanden uit Mesopotamië die hem nog achterna kwamen, zijn verslagen. De strijd was gestreden. En na de strijd verschijnt Melchizedek. En fundamenteel is de strijd gestreden op Golgotha. Ik hoop niet dat ik daar meer over hoef te zeggen. Dat moet maar bekend wezen. Maar daarna verschijnt Melchizedek. De koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Die zijn eigen lichaam offert. Want staat er, een hoge priester moet wat offeren. En dan het volgende vers. Vers 9 is nog. Ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij neemt dus ook Aaron weg om Melchizedek te stellen, of wat het maar was. De oud-testamentische offers neemt hij weg om er één, en ook een eenmalig, nieuw-testamentisch offer voor in de plaats te stellen. Want zo wordt het offer van Christus beschreven. Maar dan staat er meteen dat hij zei, ik kom om uw wil te doen. En dan vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. De vertalers hebben erachter gezet, geschied. Dat is prima. Maar het punt is dat eenmaal niet maar betekent één keer. Alsof het een uitzondering is. Maar het betekent once and for all. Eens en voor altijd. Definitief, er volgt niks meer op en er verandert ook niks meer. Dat is eenmaal. Maar leg even het verband, hè. Hij offerde zichzelf, hij offerde zijn lichaam, staat in voorgaande hoofdstuk ook al. En dan staat er dat dat Gods wil was. Ik ben hier om uw wil te doen, ik offer mijn lichaam. En dan staat er in welke wil wij geheiligd zijn. En de enige verklaring daarvan is dat wij daaraan deel hebben omdat wij zijn lichaam zijn. Nog anders. Toen Christus, de opgewekte, zijn lichaam offerde, offerde hij dus de hele gemeente die zijn lichaam is. Inclusief allen die er nog aan toe zouden gevoegd worden. Ooit. Want sinds wij zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus, zijn wij dus geofferd. Dat wil zeggen, gewijd aan de dienst van God. Vandaar dat de andere term is die van heiliging. En soms ook die van reiniging. Maar dat was ook al in voorgaande hoofdstukken. Waar die connectie uiteengezet is. Kortom, dat offer van Christus houdt in dat wij gewijd zijn aan de dienst van God. En daarmee is meteen verklaard hoe het kan dat wij priesters zijn. Nee, niet naar de orde van Levi, want daar stammen we ook niet vanaf, voor zover wij weten. Bovendien, dat was beëindigd, nou juist, aan het kruis. Wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. Eenmaal, of we zijn dat naar de kracht des onvergankelijke levens, net als Christus zelf. En dat blijven we voor altijd. En dus zijn wij gewijd aan de dienst van God. Of ons daarvan aantrekken is wat anders, maar daarvoor dient die brief. Die uiteenzet, je bent gewijd aan de dienst van God in Christus. Daar heb je geen keuze in gehad, het is gebeurd. Maar heb niet het lef om je alsnog aan de dienst onder het nieuwe verbond te onttrekken en je te stellen alsnog onder de wet en onder het oude verbond. Want daarmee doe je heel het nieuwe verbond er niet. En wat ik in het voorbijgaan dus ook gezegd heb, is dat de functie van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, dat is niet de functie waardoor wij van zondaren kinderen gods worden, of waardoor wij behouden worden of wedergeboren worden. Daar heeft de hoge priester niks mee van doen hoor. Dat is niet de taak van de hoge priester. De hoge priester is niet iemand die zijn volk uitbreidt en aan de grens staat te roepen van kom jullie er ook maar bij. De hoge priester is hoofd van zijn volk, dat staat er ook, zijn volk. En of we daarbij horen, dat bepalen wij zelf. En dat gebeurt langs een andere route. Dat gebeurt door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is een andere fase. Dat is een werk wat in het verleden tot stand gebracht is. Weliswaar door de Heer Jezus, maar ik moet erbij zeggen, toen was zij geen hoge priester. Hij is wel degene die de deuren heeft opengezet en de weg geopend heeft om zo te zeggen, om deel te krijgen aan het burgerschap Israëls of gewoon aan het eeuwige leven. Maar dat was niet zijn hoge priesterlijke functie. Die had hij toen niet eens. Dat is ook wat de brief zegt. Zijn hoge priesterlijke functie is een functie ten behoeve van degene die tot zijn volk inmiddels behoren. Hebben we dat? En voor zover hij verzoening doet, want er staat er, verzoening doet voor de zonden zijn volks, wil zeggen dat hij het een en ander regelt voor de zonden die gelovigen begaan. Zonden die ons, met ons grote rechtvaardigheidsgevoel, mag ik hopen, die ons dwars zitten, die onze gewetens belasten. Ik weet er alles van hoor. Nou, niet alles hoop ik, maar wel een boel. Dat belast onze gewetens, zeggen we, ja, maar het kan nooit voor mij gelden. Daarvoor mankeer ik te veel, daarvoor heb ik te veel op mijn kerfstok of wat het maar was. En dat verandert niet. En fundamenteel, we lezen ook niet dat de Heer er iets aan doet om ons actieve zondigen tegen te gaan of de zonde in onze levens te bestrijden. Lees je ook nergens. Ik niet, ik heb het nooit gevonden. Reken erop dat ik ernaar gezocht heb. Op aanmoediging van mijn schoonfamilie, maar dat doet er nou niet toe. Maar, flauwekul. Natuurlijk zoek je ernaar. Hoe kom ik eraf? En wat kan de Heer eraan doen? En waarom doet de Heer er niks aan? Ik zal het u zeggen. Hoofdstuk 9, vers 14 bijvoorbeeld, maar daar hebben we het hier wel eens vaker over gehad. Zegt dat het helemaal niet de bedoeling is. Het is niet zo heel erg dat we zondigen. We leren dan in ieder geval wat genade is en wat het is om te leven uit genade. Het houdt ons klein, het houdt ons nederig. Ik zei niet dat je moet doorgaan met zondigen, net zo min als dat Paulus dat zei in Romeinen 6. Maar wat ik zeg en wat de apostel zegt is dit. God doet er niks aan, maar hij reinigt onze gewetens van dode werken. En dan zing ik altijd het lied van Johannes de Heer. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Volg Jezus slechts na die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. Hebben we dit? En als dat niet mag, dan citeer ik gewoon de Bijbel. Wie is het die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorenen Gods? De rechter verklaart het onontvankelijk. Want God is het die ons rechtvaardigt. En er is niemand die ons verdoemen kan. En uit dat bewustzijn leven wij. Dat is genade, maar betekent wel dat we onszelf en elkaar moeten accepteren zoals we nou eenmaal zijn. Het idee dat er wat aan te verbeteren valt, kan je rustig vergeten. De Bijbel zegt, dat gebeurt niet. Het idee dat de Heer wat aan verbeteren zou, dat kun je ook rustig vergeten. De Bijbel zegt dat God onze gewetens reinigt van dode werken. En dat scheelt in de praktijk. Ik hoop dat u nog bij de les bent. In de praktijk scheelt dat een heleboel. Want als onze gewetens gereinigd worden, dan denken we niet meer elke dag aan onze zonden en zit ons dat ook niet elke dag vast dwars. Niet naar de Heer toe in elk geval. Laat je niks wijsmaken, er is niets wat ons kan scheiden van de gemeenschap met onze Heiland en daarmee met de levende God. Waarom niet? Omdat we geborgen zijn in Christus. God ziet ons in Christus. Zie? En wat de Heer aan, in onze levens wil doen, is onze gewetens reinigen. De Bijbel zegt, Christus reinigt onze gewetens, onze harten, of zal ik gewoon zeggen, hij reinigt de gemeente. En hij doet dat door het bad des waters, door het woord. Als u last hebt van dit soort problemen van de oude mens, er zit heus maar één ding op, komen tot kennis van het woord van God. Daarover leren denken. Je moet leren niet over jezelf na te denken, over wie je bent en wat je moet en wat je niet had moeten doen vooral en waar je het weer fout gedaan hebt en hoe je nu verder moet met je goede voornemens. Shit is dat allemaal. Je hebt er geen bal aan. Bovendien, dat doen de heidenen ook. Dan kan je net zo goed humanist wezen of socialist of iets anders met ist aan het einde. Kijk, je had wat schelen. Dat maakt namelijk helemaal niks uit. Die zijn er allemaal mee bezig. Met de verbetering van de mens. Vraag het maar aan je psycholoog. Al die lui verdienen eraan, dus ze houden dat wel zo. En predikanten doen het ook, die wijzen je op je schuld en je verantwoordelijkheid die je hebt naar de Heer en naar de kerk en wat het maar allemaal was en zo. En af en toe wijzen je terecht, want dan heb je wel weer wat fout gedaan en dan ben je weer schuldig en dan moet je belijdenis doen, soms in publiek en soms demonstratief, ritueel en wat het allemaal maar was. Het zij door de biecht, het zij door je zonde op een briefje te schrijven en dan, iemand vertelde me dat het, ik kende dat al. En dan met z'n allen, al die briefjes met je zonde erop geschreven, in dat vat gooien buiten, wat in de brand staat, weet je wel, allemaal die flauwekul. Dat is het slechtste wat je doen kunt. Je moet het negeren. Haran is dood. Is die oude mens. Is overwonnen. Geen gezeur. Komen die legers hier binnen, weg ermee. Abraham dus, hè? Ja, grote legers, niks mee te maken. Weg, opzouten. Niks mee te maken, hè? Wil je niet over horen, over jezelf. De ellende is, ik weet dat godsdienst religie gaat altijd niet over God, gaat over de mens. Over wat wij moeten, enzovoort. Maar daar is het niet voor. God roept ons daaruit. Je hebt een andere bezigheid. Je hoeft niet Mesopotamië of der Galdeeën te besturen, Abraham. Kom er maar uit. Dit zijn mijn beloften en ik zal je dit land geven. Maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. Heb je dat? Dat is ons leven. Dus niet zien op jezelf, maar zien op de Heer. En geloven, aanvaarden dat God je geroepen heeft. Dat wil zeggen, je bent een kind van God als je een gelovige bent. Als je dat niet bent, dan begrijp ik u niet. Dan wordt het hoog tijd. Dan ga je naar en toe en zegt, Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dan leert hij je precies wat ik u nu vanavond voorhoud. Dat je een kind van God bent en als zodanig, als lid van het lichaam van Christus, gewijd bent aan de dienst van God. Dan kan je niks doen, dat was al gebeurd. En daarna schrijft Paulus, maar dat was in Romeinen 12, de logische consequentie daarvan, namelijk, ik bid u dat gij uw lichamen, niet meer in Haran, niet meer in Uddergeldeeën, maar in Haran. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En het lichaam van de Heer Jezus, dat uit het graf kwam, was levend en heilig en goden welbehagelijk werd het geofferd. En toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij eveneens datzelfde leven van Christus en werden onze lichamen mede levend gemaakt en door de inwoning van de Heilige Geest geheiligd. En als u dat begrepen hebt, is het volgende punt dat u instemt met wat de Bijbel ons leert en instemt met wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En wij zeggen hem dat na, omdat er niks anders op zit. Dat is onze positie namelijk, of je dat nou leuk vindt of niet, maar het is zo. En dan offer je jezelf. Moeten wij tienden betalen, vroeg iemand. Wisten we erachtig niet. Helemaal niet. Je geeft je al op het altaar. Dat is ook een lied trouwens. Ik weet niet eens of het in onze bundel staat, geloof het niet, maar misschien wel. Je geeft je al op het altaar. Nee, dat is het lied van Hoe lang zoek je nu al? Dat is geloof ik dat lied van Is u al op het altaar? In de vertaling van zuster Alt, geloof ik. Glorieklok. Maar er zijn meer van die liederen. Wij geven onszelf aan op het altaar. Niet op een kruis. Wij offeren onszelf. Heer, hier ben ik. Net als Nahor, zal ik dan maar zeggen. Met het oude leven op de achtergrond. Dat betekent dat als er iemand komt en een beroep op je doet. Als die knecht van Abraham komt of wie er maar komt, zal ik maar zeggen. Dan ben je beschikbaar en zeg ik heb niks goeds of niks slechts te zeggen. Dat moet er maar. Ja, zo gaan die dingen. Of er ook uitzonderingen op zijn. Ja, maar over een jaar of vijf hebben we daar misschien wel eens over. Want dit is de regel. Ik heb achteraf ook geleerd dat ik niet op elke uitnodiging om ergens te komen spreken ja moet zeggen. Had ook geloof ik. Heb ik wel eens van hem gehoord tenminste, of het al begrepen. Maar je begint wel zo, hè. Je wordt ervoor gevraagd om iets te doen voor de Heer. En dan doe je dat gewoon. Al was het maar om te leren dat je weg niet is. Dat kan ook nog. Maar het kan ook zijn om te leren dat toch je weg is. Ook al had je dat niet gedacht of gehoopt dat het anders zou zijn. Begrijp je wel? Dat is voor ieder van ons verschillend. Maar we beginnen met inderdaad ons hele leven aan hem ter beschikking te stellen. En daaruit, uit die oude mens, bouwt de Heer wat. Onder het motto dat wij moeten minder worden en hij in onze levens moet wassen. En daar leven wij van. Dat is die tekst die ik aan het begin van de week, geloof ik, al geventileerd heb. Is dat het goede woord? Uit Hebreeën 13, vers 10. Wij hebben een altaar waarvan wij eten. We hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wij eten namelijk van het altaar. Dat is wat de priesters deden. Het is beeldspraak natuurlijk, maar het idee is dat al wat op het altaar gebracht wordt, dat is voor de Heer, maar daar eten wij ook van. Daar leven wij van. Als priesters. Begrijp je wel? En het wordt gebracht op het altaar voor de Heer, maar de Heer biedt het vervolgens aan zijn personeel. Het is de tafel des Heeren eigenlijk dus, maar de Heer zegt, schuif maar aan. Daar leven wij van. En ik moet u eerlijk zeggen, als u een beroep doet op de goedwillendheid van de Heer, ook voor onze praktische levens van vandaag, ons leven gewoon hier op aarde als kinderen God, dat heeft geen enkele zin, tenzij dan dat u daadwerkelijk uzelf geofferd hebt aan de Heer. En gezegd hebt, Heer, je bent, ik kom uw wil te doen. Dat test hij wel hoor. Daar komt de vervolg op. Uiteraard. En dan is het de Heer die voor zijn personeel zorgt. Niet omdat het zijn personeel heet, maar omdat het werkelijk aan dient. En hij geeft dan ook de mogelijkheid om dat te doen. Op alle mogelijke en waarschijnlijk onmogelijke terreinen. Daar komt het idee van dat de Heer is machtig oneindig meer te doen dan wij bidden of denken of wat dan ook maar. Hij heeft daarop betrekking, want al wat hij ons geeft is een bijdrage aan de dienst aan hem. Daar is dat voor. En dat geeft onze levens inhoud. En hij zorgt dat dat kan. Hij zorgde voor Abraham. Al wat er maar nodig was. Hoe uitzichtloos de omstandigheden wellicht bij gelegenheid ook waren. En daar leven wij uit. Wij komen niet maar tot de gekruisigde, het kruist. Wij knielen daar een keer bij, accepteren dat wij naar de oude mens Adam gestorven zijn. En daarna staan we op, als Nahor. En daarna zeggen we, Heer, gebruik mij maar. En dan doet de Heer een beroep op je. En het resultaat is Abraham. Een erfenis die ons in de hemel wacht, om zo te zeggen. Koningschap en priesterschap voor eeuwig, delend in de heerlijkheid van Christus. En dus precies wat wij in het Johannesevangelie uitgebeeld vinden. U weet, Johannesevangelie, daar vind je niet de instelling van het heilige avondmaal. Maar daar vind je wel de Heer en zijn discipelen 5 hoofdstukken lang verzameld rondom die ene tafel, diezelfde tafel. En daar spreekt hij met zijn discipelen openhartig, zodanig dat ze zeggen, hé, nou begrijpen we u ineens, enzovoort. Maar dat was die tafel waaraan hij inderdaad brood en wijn uitreikte. En men zou begrijpen dat wat de Heer daar doet, dat is dus ook bij de officiële instelling van het avondmaal, want zo noemt men dat, dat wat de Heer daar doet in verwijzing is naar Melchizedek. Dat is wat Melchizedek doet, wat Christus vandaag doet. Hij geeft ons leven, brood en wijn, niet als uitbeelding van zijn lijden en dood. Dat heeft men ervan gemaakt omdat men tegenwoordige werk van Christus niet kent. Maar als uitbeelding van zijn tegenwoordige actieve leven tot heerlijkheid des Vaders. Wat doet hij? Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. En daarom eten wij van de tafel des konings. Zoals Mefiboset bijvoorbeeld. En zoals die vervloekte Jojachim in Babel. Loopt pas na 37 jaar geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Ad van de tafel des konings wil zeggen, hij wordt door de koning onderhouden en hij maakt dus deel uit van de koninklijke familie op een of koninklijk huis, hoe dat maar heten mag, weet ik niet. Hij maakt daar deel van uit en leeft daaruit. En dat is onze positie. Dag in dag uit, zittend aan de tafel des Heren. Niet maar op zondagochtend, maar, of zo, wanneer het maar was ook alweer. He? En niet maar alleen hier, terwijl we bij de symbolen zijn, maar elke dag van ons leven. Omdat we dienstknechten van God, priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Voor de rest van ons leven. En we eten van de tafel des Heren. En we dienen hem. Zullen we hem daarvoor danken? Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel. Dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen en mogen gaan, want u roept ons daartoe op. Om niet maar te komen tot dat kruis, maar vervolgens verder het heiligdom binnen te gaan tot achter het voorhangsel. Ver voorbij het brandofferaltaar en het wasvat. We danken u dat we voor uw aangezicht mogen staan. Voor uw troon der genade. Om daar tot u te naderen. En niet om onze tienden te geven, maar ons hele leven aan u toe te vertrouwen. In het besef dat wij uw dienstknechten, uw priesters geworden zijn. Voor altijd. En geroepen zijn om te delen in de heerlijkheid van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat u daar onze gewetens reinigt van dode werken. Om de levende God te dienen. Dat we daar leren te leven uit de rijkdom van uw genade. En leren te leven in het besef dat wat er ook hier op aarde misgaat in onze ogen of naar onze gedachten, dat wij geborgen zijn bij u. En dat er niets is wat ons uit uw hand kan rukken. En dat we over alle omstandigheden mogen uitzien naar die geweldige toekomst zoals ook de aartsvaders gedaan hebben. Gelovend in uw beloften. In hopen zalig geworden en uitziende naar die stad die fundamenten heeft en naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. We danken u dat we ook deze hele week aan uw tafel mochten aanzitten en ons mochten voeden met het brood des levens dat uit uw mond uitgaat. Dat we steeds meer mogen begrijpen van uw werk in de loop der eeuwen. Verborgen wellicht voor een ongeïnteresseerde wereld die de waarheid ten onder houdt. Maar aan ons geopenbaard, omdat daar waar wij aan uw voeten zitten, zou u ons leiden in heel de waarheid. Zou u ons wijzen op de dingen die achter wellicht ook achter de gedrukte letters zich bevinden, dat we onderwezen zouden worden in uw heilsplan en onze hoop en verwachting daarop zouden richten. We danken u dat u ons verlost hebt uit Egypte en ons verlost van de Filistijnen. Dat u ons verlost hebt uit Ur der Chaldeeën. En dat we feitelijk al gezet zijn in dat beloofde land waarvan we weten dat het ons erfdeel is in de toekomst. En de dagen die over zijn in het vlees, ook de dagen die onmiddellijk voor ons liggen, wij bidden u om uw kracht en genade, om uw onderwijs, om uw heiligende en reinigende werking, opdat we in die dagen niet der heidenen wil zouden volbrengen, maar uw wil. We zouden wandelen, waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt, als vreemdelingen en bijwoners, maar in het volledige besef van waartoe u ons geroepen hebt. En van daaruit danken we u voor al wat u ons geeft, voor dat eeuwig leven, voor het woord des levens, voor brood en wijn uit de handen van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En we vertrouwen erop dat u uw werk in ons zult volbrengen, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.